De vorige keren, broeders en zusters, hebben wij ons bezig gehouden met het eerste gedeelte van Efeze hoofdstuk 4, waar ons gevraagd wordt om te wandelen waardig de roeping met welke wij geroepen zijn. En die roeping heeft alles van doen met de positie van de gemeente als zodanig, waaraan wij zijn toegevoegd. Een gemeente waarvan gezegd wordt dat die één is, niet dat die één zou zijn, maar dat die één is in Christus. Onder verwijzing naar dat ene lichaam, die ene geest, die ene hoop, uw roeping, die ene Heer, dat ene geloof, die ene doop en die ene God en Vader van allen, die is boven allen en door allen en in u allen. Dat was tot en met vers 6. En daarna zegt de apostel dat binnen die eenheid van die gemeente, of anders binnen de eenheid van dat lichaam, God gaven gegeven heeft aan de individuele leden van dat lichaam. En ik heb u vorige keer laten zien uit 1 Korinthe 15... dat die gaven niet bestaan uit de mogelijkheden die we hebben, maar dat die gaven de verantwoordelijkheden zijn die wij gekregen hebben op grond van wat wij kunnen. Hij gaf de een zoveel talenten, de ander zoveel talenten, en ieder naar hun vermogen. En op grond van dat vermogen ontvangen wij een gave, een talent. En die gaven, die geestelijke gaven, zijn dus de verantwoordelijkheden die wij als kinderen Gods hebben binnen de eenheid van de gemeente. Begrijp je me goed? Binnen de gemeente. We hebben het niet over daarbuiten. Wij zijn als gemeente, volgens de Bijbelse betekenis van de term, geroepen uit, uitgeroepenen, uit de wereld, uit de volkeren en toegevoegd aan die ene gemeente waarin wij een bepaalde verantwoordelijkheid hebben als lid van dat ene lichaam. En nadat de apostel dan verwezen heeft naar een psalm waar deze dingen op voorhand werden aangekondigd, zegt hij dan in vers 11 van Efeze 4... dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten en sommigen tot herders en leraars. En meer van die gaven worden hier niet genoemd. Dat neemt niet weg dat wij een uitgebreidere opsomming vinden in 1 Korinthe 12. En op andere plaatsen vinden we ook die gaven genoemd. En de aardigheid ervan is dat we weliswaar bij gelegenheid een opsomming vinden, maar die opsomming is elke keer weer anders. De meest uitgebreide is die van 1 Korinthe 12. Hier vinden we er maar 4 genoemd. En dan moet u dus even met me meetellen, anders dan komen we niet uit. Hij heeft gegeven sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten en sommigen tot herders en leraars. En niet sommigen tot herders en sommigen tot leraars. Dat is van belang, want daardoor hebben wij een opsomming van 4 en niet van 5. De opsomming is niet apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars, als nummer 5. De opsomming is er een van 4, waarbij de 4e categorie heet herders en leraars. Ik vraag altijd, wie van de 5 hoort er niet in het rijtje thuis? En het antwoord is de herder, want de herder is een agrarisch beroep. Waarom in de toch staat, is heel eenvoudig, het is beeldspraak. Het is illustratief voor de functie van de leraar. De functie van de leraar wordt hier beschreven als die van herder. Daar is geen verschil tussen. Naar Bijbelse maatstaven is de leraar een herder en is de herder een leraar. Natuurlijk, ik weet ook wel dat men onder het begrip herder het liefst een of ander sociaal werk rubriceert, zo van een herder is iemand die achter de schapen aanloopt en de schapen één voor één bezoekt en ze bij elkaar houdt enzovoort. Ik moet u zeggen, ik heb begrepen dat dat niet de functie is van de herder, maar van de herdershond. Die houdt de kudde bij elkaar. De herder is niet degene die de kudde bij elkaar houdt. De herder is degene die de kudde voorgaat, die de weg wijst, die zijn weg gaat en hij maakt geluid. Soms met een fluitje, heb ik wel eens begrepen, als de man slecht bij stem is. Maar in het algemeen, zij kennen het geluid, de stem van de herder en ze volgen de herder. Maar de functie van de herder is de functie van de leraar. Hij brengt de schapen naar de grazige weide. Hij doet ze daar nederliggen, hij zorgt dat ze in de rust komen enzovoorts. En de hond die de natuurlijke vijand is van de schapen, die wordt door de schapen als bedreigend ervaren. En u weet hoe het is met kuddedieren. Als ze gevaar dreigt, dan kruipen ze dicht opeen. Met andere woorden, onze vijanden zijn er om ons bij elkaar te houden. De functie van de herder is het onderwijs geven in bijbelse waarheid in de eerste plaats. Nou ja, eigenlijk uitsluitend. Al moet ik zeggen dat dat wat breder is dan velen denken. Want het is niet met getheoretiseer over lettertjes en teksten en woorden enzovoort. Het is praktische waarheid die we in de Bijbel vinden. Waarheid die uitwerking zou hebben in ons hart. Dat wil zeggen in onze beleving en daardoor in ons leven. Maar goed, u vindt hier vier functies. Ik kom op die vier functies nog wel terug. Waar het om gaat nu is in de eerste plaats waarom deze vier genoemd worden en al die anderen niet. Die uit 1 Korinthe 12 bijvoorbeeld. En het antwoord is dat de apostel zich hier beperkt tot vier functies die hij hier noemt. Maar die alle vier met elkaar gemeen hebben dat ze verantwoordelijk zijn voor de prediking van het woord. En meer noemt hij er niet. Want de apostel, de profeet, de evangelist en de leraar zijn alle vier verantwoordelijk voor de prediking van het woord. Voor zover er andere verantwoordelijkheden in de gemeente zijn, vind je ze nooit gespecificeerd. Vind je wat vage uitdrukkingen waarvan je niet kunt vaststellen, althans niet nauwkeurig, wat ze precies inhouden. Maar het maakt ook weinig uit. Waar het om gaat is dat die andere functies of gaven of verantwoordelijkheden ondergeschikt zijn aan de prediking van het woord. En dat zegt de Bijbel ook duidelijk. Ik zal u het laten zien. Althans proberen, want dan sla ik toch even terug naar 1 Korinthe 12. Begrijp je me goed? Je vindt er zelfs twee opsommingen. De eerste is vanaf vers 8. Maar daar gaat het niet om een opsomming, maar daar gaat het om het idee dat de verschillende leden nou eenmaal verschillende verantwoordelijkheid hebben. Zoals de verschillende leden van het lichaam een verschillende functie in dat lichaam hebben. En dan wordt er gezegd in vers 8, deze wordt door de geest gegeven, het woord der wijsheid. Let op, door de geest gegeven. Niet door mensen aangesteld, maar van bovenaf door de geest en dus door de Heer zelf aangesteld. Maar deze, het woord der wijsheid, een ander het woord der kennis, een ander geloof, ander gaven der gezondmaking, ander de werkingen der krachten. En het gaat hier niet om welke het zijn. Het gaat erom in de eerste plaats dat ze verschillend zijn en dat de functie van het ene lid niet hetzelfde is als dat van een ander. De ene is een hand, de ander is een voet en we zouden elkaar tot hand en voet zijn, maar dat staat een eindje verderop in het hoofdstuk. Daarna krijgen we een wat nauwkeuriger opsomming. Vanaf vers 27 van 1 Korinthe 12. Gij lieden zijt het lichaam van Christus en leden in het bijzonder. Let op dat hier niet gesproken wordt over een plaatselijke gemeente of kerk met een eigen organisatie waarin mensen zijn aangesteld in bepaalde functies. Dat komt in de Bijbel niet voor. Gij lieden zijt het lichaam van Christus en onthoud dan dat het woord lichaam duidt altijd op een eenheid. Uit verscheidenheid. Iets heet een lichaam omdat het een geheel is, maar tegelijkertijd omdat het gevormd wordt door verschillende leden. Een lichaam is alleen een lichaam als het verschillende leden heeft. En als je dus de verschillende leden ziet, moet je niet meteen roepen, wat is het lichaam toch verdeeld? Want dat is niet zo. Niet op die grond in elk geval. En nog een keer, het lichaam van Christus per definitie is niet verdeeld. Niet omdat ik dat vind, maar omdat mijn Bijbel het zegt. Maar dat was gewoon Efeze 4 en natuurlijk 1 Korinthe 12. Dat lichaam is één. En als u vaststelt dat het toch verdeeld is, dan hebt u het verkeerde lichaam voor. Maar nou de opsomming. Gij lieden zijt het lichaam van Christus en dus leden in het bijzonder. Dat wil zeggen ieder voor zich, particulier, ieder met een eigen verantwoordelijkheid. En daarna, God heeft er sommigen in de gemeente gesteld. Dan ziet u weer wie ze aanstelt. God heeft er sommigen in de gemeente gesteld. Ten eerste, en let nou op die rangtelwoorden. Hè, ten eerste apostelen. Ten tweede, dat is een rangorde dus. Hè, ten tweede profeten. Waarom denkt u dat die volgorde zo is? Dat is niet zo moeilijk. Apostelen zijn ook profeten. Maar apostelen zijn meer dan profeten. Apostelen zijn profeten die er bovendien op uitgezonden worden, want dat is wat het woord apostel betekent. Het is ons woord zendeling eigenlijk. Maar ze zijn ook profeten. Maar omdat ze meer zijn dan dat, worden ze dus ook inderdaad eerst genoemd. Dus ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, daarna, leuk hè, dan wordt het niet ten vierde, hier houdt de volgorde op namelijk. Apostelen, profeten, leraars, daarna maar dan krijgen ze geen rangnummer meer. Daarna krachten, weet u wat dat is? Daarna gaven der gezondmakingen, dat weten we ongeveer wat het is. Behulpsels, dat is mijn vrouw, dat zegt ze tenminste altijd, dus dan weet u dat ook weer. Regeringen, wat dat is weet ik zelfs niet. En daar is een goede reden voor, het woord komt maar één keer voor hier in het hele Nieuwe Testament, in het Grieks dus. En het schijnt trouwens van Latijnse oorsprong te zijn, dat is de omgekeerde wereld. Dat maakt het heel lastig om het woord uit te leggen. In het Nederlands kan ik het wel uitleggen. Regering heeft van doen met het woord regie, en regie voeren. Wij geven een veel te zware betekenis aan het woord regering in de praktijk, in gangbaar Nederlands. Regie voeren is nog niet helemaal hetzelfde als de regering zijn. Regie voeren wil zeggen is coördineren, aanwijzingen geven enzovoort, overzicht hebben, adviseren en dat soort dingen meer. Of dat echt de betekenis is van de Griekse term, ik weet het echt niet, want zoals gezegd komt alleen maar hiervoor, dus je hebt geen vergelijkingsmateriaal in de Bijbel. Menigerlei talen weten we ook en daarna staat er, zijn ze alle apostelen? Het stellen van de vraag is het beantwoorden, nee dus. Zijn ze alle profeten? Nee dus, want de een is dit en de ander is dat, het was al gezegd. Maar let op de volgorde hier. Apostelen, profeten, leraars en daarna nog een hele berg, om zo te zeggen. Maar het punt is dat die eerste drie worden apart genoemd met een rangnummer, omdat ze alle drie blijkbaar van doen hebben met de prediking van het woord Gods op een of andere wijze en uit een of andere bron. En de andere functies hebben niet van doen met de prediking van het woord Gods en zijn daarom dus ondergeschikt in rangorde, heet zoiets. En deze gaven die hier genoemd worden kunnen dus onderverdeeld worden in twee categorieën. De ene categorie houdt zich bezig met de prediking van het woord op enige wijze en de andere categorie komt daarna, is daaraan ondergeschikt. Ik noem Handelingen 6, waarboven staat de aanstelling van de diakenen. U weet hoe dat was? Er waren problemen omdat in de dagelijkse bediening, vers 1, sommigen meenden dat zij verzuimd werden, dat ze gepasseerd werden, achtergesteld worden, kortom dat ze gediscrimineerd werden, omdat ze Grieks sprekend waren in plaats van Aramees of Hebreeuws of wat het maar was. En dat woord bediening is het Griekse woord diakonie. En degene die de bediening uitvoeren heette dan logischerwijze diakenen, maar het hele woord komt in het schriftgedeelte niet voor. Diakenen. Ze zijn het wel hoor, want het gaat over diakonie. Het gaat om de verzorging, om huishoudelijke aangelegenheden. Dan staat er, vers 2, de twaalven en de twaalven zijn per definitie apostelen. Die nemen de leiding. En er staat, ze riepen de menigte der discipelen, dat zijn gewoon de gelovigen, tot zich en zeiden, het is niet behoorlijk dat wij het woord Gods nalaten en de tafelen dienen. Zij zeggen dus, wij zijn verantwoordelijk om het woord Gods te dienen dan wel te prediken. En het is niet de bedoeling dat het dienen van de tafelen, dat wil zeggen de armenzorg, ik zeg het maar populair nu, hè, dat die huishoudelijke dingen ten koste gaan van onze toewijding aan onze primaire verantwoordelijkheid, namelijk het spreken van het woord Gods. Dus zeggen zij, zie dan ombroeders naar zeven mannen uit u die goed getuigenis hebben, vol des heilige geestes, let op, vol des heilige geestes en wijsheid. Want diakenen naar Bijbelse maatstaven moeten heel goed weten wat de gemeente is, wat er in de gemeente moet gebeuren, waartoe de gemeente geroepen wordt enzovoorts. Zij moeten dus de Bijbelse waarheid kennen. Als diakenen hoeven ze het niet te prediken, maar ze moeten het wel kennen, want de Bijbelse gedachte is dat ieder die op een of andere wijze in de gemeente verantwoordelijkheid draagt, in de eerste plaats op de hoogte moet zijn van wat de gemeente voor een ding is, zeg ik dan, in de hoop dat deze tamelijk banale uitdrukking u uw leven lang bijblijft. Je moet weten wat de gemeente voor een ding is. In 1 Timotheus 3 staat hetzelfde over de diakenen. Het woord staat er daar wel. Daar staat, ze moeten zijn houdende de verborgenheid des geloofs in een rein geweten. En wat het in ieder geval betekent, is dat ze moeten weten wat de gemeente is. Staat er ook achter wat de gemeente is, namelijk de pilaar en vastigheid der waarheid. De gemeente is namelijk een tempel waarin het woord Gods bewaard wordt. En alles wat binnengemeentelijk verband gebeurt, is ondergeschikt daaraan. Dat wil zeggen, draagt bij aan het bewaren van de waarheid. Daar draait alles om. Het vasthouden, het leren kennen van het woord Gods en het bewaren van het woord. En daarna logischerwijze het uitleven daarvan. Niet met de nadruk op uit, maar met de nadruk op leven. Het zal geleefd worden. Maar het begint met kennis van de waarheid en al het andere is daaraan ondergeschikt. En dat is wat uit 1 Korinthe 12 bleek. Ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars en daarna. En dus in rangorde daarna ook. Daaraan ondergeschikt wat er nog maar meer was. En hier in Handelingen 6 zie je hetzelfde. Waar de 12 zijn apostelen, zeggen: het is niet behoorlijk, het hoort niet. Dat wij het woord Gods nalaten en de tafelen dienen. Dus zoeken wij 7 anderen, dachten ze. Vol des Heilige Geestes en der wijsheid, welke wij mogen stellen over deze nodige zaak. Dat wil zeggen, ze worden wel door de apostelen aangesteld, van bovenaf. Want elke aanstelling in de Bijbel gebeurt van bovenaf. Namelijk door de Heer zelf, of zoals in Handelingen staat verderop, door de Heilige Geest. En de gelovigen in het algemeen worden geacht dat te aanvaarden. Abusievelijk beschouwt men dat als het kiezen of aanstellen van oudsten, maar dat is het niet. Het is het aanvaarden van oudsten en eventueel van diakenen. Daar staat, dit leek hun goed, dus zochten ze de 7 die bij naam genoemd worden. Vers 6, welken zij voor de apostelen stelden en deze als zij gebeden hadden legden hun de handen op. En het opleggen van handen is in werkelijkheid het overdragen van verantwoordelijkheid. Degene die de handen oplegt is degene die verantwoordelijkheid heeft en daarmee uit handen geeft. Of er ook letterlijk handen werden opgelegd, ik denk het, maar soms denk ik ook van niet, want het is niet de echte betekenis van de term. Er zijn zoveel uitdrukkingen, ook in het Nederlands, die nooit, bijna nooit, een letterlijke betekenis hebben. De appel valt niet ver van de boom, heeft niks met appelen en appelbomen te maken. Of in de boot genomen worden, heeft niks met de scheepvaart te maken. Noem er nog maar een paar. En de handen opleggen heeft niks met het opleggen van handen te maken. Het is de term ter aanduiding van het overdragen van verantwoordelijkheid. Als de hoge priester zijn handen legt op de kop van de bok, dan legt hij namens het volk de zonden van het volk op die bok die daarna weggejaagd wordt. En als Paulus zegt tegen Timotheus, leg niemand haastig de handen op, dan zegt hij, je moet niet snel, niet gemakkelijk iemand verantwoordelijkheid geven. Want als je dat doet, geef je het uit handen en die kan er misbruik van maken als je die verantwoordelijkheid niet dragen kan. Dat staat er ook bij trouwens allemaal, hoor, het laatste. Hij zegt, je moet ze eerst beoordelen, want als mensen geen verantwoordelijkheid kunnen dragen, merk je dat gauw genoeg. Geef ze even tijd, dan merk je het wel en dan weet je, als ze het niet kunnen, geen handen opleggen. Dat wil zeggen, niks in hun handen drukken in de praktijk. Wat bovendien hier tot uitdrukking komt in Handelingen 6, is natuurlijk dat zij, deze diakenen, die niet aangesteld worden om het woord Gods te verkondigen, een bediening krijgen, een huishoudelijke verantwoordelijkheid krijgen, maar die wordt hen gegeven door degene die wel de verantwoordelijkheid hebben om het woord te prediken. Heb je dat nog? Van bovenaf. Iemand wordt van Gods wegen aangesteld en eventueel door iemand die diezelfde verantwoordelijkheid al heeft. En dat is niks bijzonders. U weet, ik ben een beetje gek van klarinetten. En als ik even de kans krijg, bezoek ik klarinettenbouwers. En het leuke is dat daar dat oude gilde nog in de praktijk werkt. Dat wil zeggen, iemand wordt holzblaasinstrumentenmachermeister. Maar ze worden aangesteld van bovenaf. Ze moeten een werkstuk inleveren, niet bij de klant die hen dan erkent. Ze moeten een werkstuk inleveren bij degene van wie ze een opleiding gehad hebben, wiens navolgers zij geworden zijn. En daar vandaan krijgen ze erkenning. Alle scholing in oude, in klassieke tijden ging uitsluitend zo. En zo hoort het ook. En in de Bijbel is dat precies hetzelfde. De aanstelling gebeurt van Gods wegen. Eventueel met iemand ertussen, dat zou nog kunnen. Eventueel maar van bovenaf. En nooit van onderaf en niet langs democratische weg. Wij zouden niet onszelf leraren opgaderen, maar God stelt ze aan. En Paulus zegt tot de oudsten van Efeze, heb acht op de kudde. En hij zegt, heb acht op de kudde, dus de oudsten zijn herders. En herders zijn leraars, dus dat is ook hetzelfde. over welke de Heilige Geest u tot opzieners, daarmee een volgend woord, gesteld heeft. Oudsten, herders, opzieners, aangesteld door de Heilige Geest, door niemand anders. Nou ja, door de Heer zelf, als u wilt, maar in de praktijk is dat verschil niet zo groot. Ik neem aan dat u dat begrijpt. Maar inderdaad, je krijgt hier in Handelingen 6 dus ook die tweedeling. Degene die verantwoordelijk zijn voor de prediking en de anderen die daaraan ondergeschikt zijn. Daarna zegt u natuurlijk, ja, maar een van die diakenen was toch Stefanus. En in de volgende verse vanaf vers 8 staat dat Stefanus predikte. En dan zeg ik, ja, maar dat deed hij niet in zijn functie van diaken. Maar wat het wel illustreert, is dat als je herder, oudste, opziener of hoe heet het maar wilt worden, als je met het woord wilt dienen, dan zou je toch beginnen moeten met dienen op huishoudelijk niveau. Een diaken kan inderdaad een opziener worden of een herder of hoe het maar heten mag, maar begint inderdaad van onderaf. U weet toch hoe het was met Timotheus? Paulus kwam Timotheus tegen en hij deed niks. Toen kwam hij op zijn tweede zendingsreis Timotheus weer tegen. Hij zei tegen de moeder en grootmoeder van Timotheus, geef die jongen maar aan mij mee. Toen werd hij dus reizend gezel, om in gildenjargon te blijven, om wat te doen, ja, om Paulus tas te dragen en zijn boeken, inzonderheid de perkamenten. Hij kon mee. Waarom? Om het vak te leren. Om te leren hoe dat werkt, hoe het gaat. En na verloop van tijd zei hij tegen Timotheus, nou ga ik weg en dan blijf jij hier en dan moet je nog zo en zo doen en daarna reis je daar naartoe, want dan zal ik je weer ontmoeten. Kreeg je een opdracht. Niet door de gemeente van onderaf, maar door Paulus van bovenaf. En langzamerhand ontwikkelde de man zich tot niet alleen de metgezel, maar een van de opvolgers eigenlijk ook van de apostel Paulus. Zo werkte dat. Eerst ondergeschikt aan en dus eerst huishoudelijk werk doen en daarna kwam van het een en het ander. Daarna kan er van alles van komen bij gebleken trouw enerzijds en anderzijds bij gebleken geschiktheid, vanzelfsprekend. Maar er is dus een rangorde die hier in 1 Korinthe 12 duidelijk naar voren komt, die ook naar voren komt in 1 Petrus 4, daar vindt u namelijk ook een opsomming, maar die is bijster kort. In 1 Petrus 4 namelijk staat in vers 10, en ieder gelijk hij gaven ontvangen heeft, alzo bedienen hij dezelfde aan de anderen, als goede rentmeesters, uitdelers staat er dan, is het woord voor rentmeester, als goede uitdelers, beheerders eigenlijk, der menigerlei genade gods, indien iemand spreekt, die spreken als de woorden gods, nou ja, hij spreekt zijn eigen woorden, zijn eigen formulering wellicht, maar de bedoeling is dat hij het woord God spreekt. En daarna, indien iemand dient, die dienen als uit kracht die God verleent. En daarmee is de opsomming afgelopen. Je krijgt hier gewoon twee rubrieken, twee categorieën. De eerste categorie is die van de bediening van het woord. Zo heette dat vroeger ook, hè? Een predikant was niet dominee, hij was bedienaar des heiligen evangeliums. Ze waren bedienaar van het woord Gods. En in de kringen waar ik uitkom, heette die mensen dienende broeders. En dat is het mooiste wat er is, dienen en broeder zijn. Maar er zijn maar twee categorieën. De een predikt het woord en de ander doet huishoudelijk werk dus, want zo heet dat. In de huishouding van het huis Gods, namelijk de gemeente. En van die twee categorieën wordt er maar één genoemd in Efeze 4. Namelijk alleen de categorie die zich bezighoudt met de prediking van het woord Gods. De andere categorie wordt domweg niet genoemd. Het hoeft toch niet altijd compleet te zijn. Maar zoals gezegd, waar we andere categorie vinden, dat wil zeggen die van de diakenen, die van die behulpsters of wat er mee wezen mag, vind je weliswaar soms enige termen, maar die zijn in het algemeen zo breed en zo onduidelijk dat er weinig anders over te vertellen valt, dat het een dienstwerk is ondergeschikt aan de prediking van het woord Gods. Want om dit woord gaat het altijd. Het heet ook een treffelijk werk, hè, in 1 Timotheus 3. Wie eens opzienersambt begeert, begeert een treffelijk werk. Ik hoop dat u 1 Petrus nog hebt liggen, want dan blijf ik dan even. 1 Petrus 5, waar staat de ouderlingen, oudsten heet het ook wel in nieuwere vertalingen, De oudsten die onder u zijn, vermaan ik die een mede-ouderling ben. Wat was Petrus binnen de gemeente? Lid van de kerkenraad. Dat gelooft u toch zelf niet? Ouderling. Maar dat betekent niet lid van de kerkenraad. Kerkenraad komt trouwens in de Bijbel ook niet voor. Nee, bij de Rooms-Katholieken is hij paus. Wat het ook wezen mogen. De Heilige Vader. De eerste Heilige Vader zelfs. Maar er staat gewoon oudste. Zodat we meteen vragen, wat is dat eigenlijk in de Bijbel, een oudste of een ouderling? En dan zeg ik, nou, dat is niet zo moeilijk, dan kijkt u in uw woordenboek en dan vindt u vast wel onder een van de betekenissen van het begrip oudste precies wat u zoekt. Daar staat dan bij, in het algemeen, dat de term oudste niet noodzakelijk hoeft te betekenen de oudste in jaren en ook niet degene die het langste in een bepaalde positie verkeert, oudste in rang. Maar oudste betekent gewoon degene die de grootste verantwoordelijkheid draagt. Dat dat dikwijls is op basis van ervaring en dus op basis van leeftijd, als men het anders al niet weet, dat is inderdaad zo. Ik bedoel, ik heb ook iemand gekend die toonde dan aan dat het woord ouderling niet de aanduiding van een ambt was, een geestelijk ambt in de gemeente, want je hebt van die groeperingen die erkennen geen ambt, weet u wel. En dan zeg je, er staat toch in de Bijbel oudste, en dan zeggen ze, nou, we hebben het nagekeken in het Grieks. Dat is om je de mond te snoeren, denk ik dan altijd, hè? Als ik het cynisch zeg, maar goed. Dan toont men aan dat het woord presbyteros gewoon het woord is voor iemand die het hoogst is in leeftijd. Ja, hoor eens, dat kun je met het Nederlands ook doen. Maar dan doe je niet recht aan de vele omstandigheden waarin het woord oudste, of wat dacht u van ouwe, gebruikt wordt ter aanduiding van degene die de verantwoordelijkheid draagt. Niet op basis van leeftijd, maar op basis van opleiding of capaciteit of wat er maar wezen mag. Onze ouwe, dan weet u toch wie dat is? Dat is de kapitein. En sommige mensen praten over de ouwe en ze bedoelen hun vader. Of in het algemeen het hoofd van de familie, net zo goed. Die is dan wel oud in leeftijd, maar daar ligt niet de klemtoon op. Bovendien, ik ben ooit eens ergens geweest waar ik tot oudste werd aangesteld, van bovenaf inderdaad, door de sergeant van de week. Nou ja, het heette een wachtmeester bij ons. Maar goed, dan werd je aangesteld tot kameroudste. En wat dat betekende? Dat je de baas was? Nee, dat betekende dat je de kachel moest leeghalen, s'avonds laat, want die moest s'nachts niet blijven branden, kolen eruit halen. Een emmer water de kachel uitzissen en dat soort dingen meer. De kamer aanvegen als iedereen weg is enzovoorts. Dan ben je gewoon corveeër, maar het heet dan toch oudste, want je was verantwoordelijk. En ik was de jongste op die kamer in de tijd. Je kunt het oudste worden gesteld. Dat heeft niks met leeftijd te maken. Dat is maar een dwaas idee. Oppervlakkig taalgebruik is dat. En de oudste in de gemeente is gewoon degene die verantwoordelijkheid draagt. Dat is wat het is. De ouderlingen die onder u zijn, vermaan ik, die dus ook een mede-ouderling ben. Let op, niet opperouderlingen. Mede-ouderling. En getuige des lijdens van Christus ben, een deelachtig de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Want men krijgt er nog loon voor ook, is het idee. Hij zegt als oudste, tot de oudsten, wijd de kudde gods. Volgende vraag. Ander woord voor oudsten nu. Herder. Wij de kudde gods. Het was tot Petrus zelf ook gezegd ooit, weet u nog? Door de Heer Jezus. Wijd mijn schapen, hoed mijn lammeren of hoe het maar heette. Tot drie keer toe. Maar een oudste is dus een herder. En wat was een herder ook alweer? Volgens Efeze. Herder en leraar. Voor de techneuten onder u, voor de taalkundigen, de freaks. Herder en leraar is een hendiadis. Dat is een stijlfiguur waarbij twee woorden van dezelfde aard, twee zelfstandige naamwoorden in dit geval, gebruikt worden ter aanduiding van maar één ding. Dat heet een hendiadis. En daar heb je een hendiadis. Herder en leraar is maar één ding. Een leraar namelijk, het woord herder is illustratief, maar samen is het één ding. Je komt zelfs ossen en kransen in de Bijbel tegen. Ossen en kransen. Ik weet niet zo gauw meer waar. Ossen en kransen. Dat wil gewoon zeggen ossen met een krans om je nek. Hendiadis. Eén door twee betekent dat. Eén ding wordt aangeduid, twee woorden. Herder en leraar is één. Niet twee, het is één ding. En als je bijbelgetrouw bent, dan moet je ervoor waken om bijbelse woorden met een bijbelse betekenis, om die niet te gebruiken in een onbijbelse betekenis en toch in gemeentelijk of kerkelijk verband. Want er is niks zo verwarrend als dat. Als een oudste is degene die de grootste verantwoordelijkheid draagt, moet je de term eigenlijk niet geven, dus aan een lid van de kerkenraad. Die bij toerbeurt en voor zoveel jaar gekozen wordt. Dan moet je hem een andere naam geven. Maar dat is niet gebeurd en daardoor zitten we met de verwarring. En is het ook moeilijk om terug te keren tot wat de Bijbel erover zegt. Een oudste zou de kudde Gods wijden. De oudste is dus een herder en daarmee een leraar volgens Efeze. Bovendien staat er, hebben de opzicht daarover, wat is hij dus? Een opziener. En u zult zeggen, maar dat gebruiken wij in de kerk toch niet, daar kom je toch niet tegen, zeg ik, jawel. Want het woord episcopos, opziener, is in het Nederlands verbasterd tot bisschop. Een bisschop is een opziener is een bisschop, het is hetzelfde woord. Verbasterd en wel, maar het is hetzelfde. En in de episcopale kerk bestaat dat dus. Je hebt trouwens ook een presbyteriaanse kerk. Dat is een kerk van oudsten. Episcopale kerk is een kerk van bisschoppen, opzieners. En in de Rooms-Katholieke kerk is het een rang. Hè? Dus zoals bij de militairen je ook die rangen hebt. Hè? 1, 2, 3 sterren en dan komen de balken en zo. En een bisschop heeft een bepaalde positie in de kerkelijke hiërarchie. Maar in de Bijbel ligt dat anders. Een oudste is een herder, namelijk een leraar, namelijk een opziener. Daar heb je al 4 woorden en volgens de Bijbel is daar geen verschil tussen. En uit mijn hoofd citeer ik er straks al, Handelingen 20 is het geloof ik, waar Paulus die oudsten van de gemeente uit Efeze toespreekt. Oudsten heten ze daar en hij zegt dat ze die kudde zouden moeten hoeden over welke de Heilige Geest hen tot opzieners gesteld heeft. Daar heb je dus ook al 3 termen. Oudste, herder, opziener. En hier vind je ze ook. Oudste, herder, leraar dus, opziener. Daarna staat er niet uit bedwang, maar gewilliglijk, sterker nog uit vrije wil. Men lezen opnieuw 1 Timotheus 3 vers 1. Wie eens opzienersambt begeert, begeert een treffelijk werk. Kun je dat begeren? Ja, dat kun je begeren. Bij wie moet je dan wezen? Waar moet je solliciteren? Bij de Heer uiteraard. En hoe doe je dat? Door je beschikbaar te stellen. Kun je gewoon tegen de Heer zeggen. Ja Heer, ik wil. En waar je mee begint is met het smerige werk eerst te doen. En daarin trouw te zijn en niet te mopperen. Je wilt toch de gemeente dienen? Dan begin je onderaan. En de enige die je kan aanstellen is de Heer zelf. Dat is bij ons. Je moet het dus willen, daar begint het mee. In 1 Timotheus 3 wordt iemand die het wil meteen gewaarschuwd, want ik zeg het met opzet in eigen woorden, daar staat vervolgens, als je dat wil, dan moet je er rekening mee houden dat je zus moet zijn, je moet zo zijn, je moet dit kunnen, je moet dat kunnen, en dit mag niet gebeuren, dat mag niet gebeuren, en als het anders is, dan krijg je grote problemen. Wij leren dikwijls, God heeft een plan met uw leven. In allerlei kringen is dat een heel populaire kreet. Het is waar. Maar te denken dat het dan dus wel goed komt, dat is niet waar. Waar het om gaat is dat we ons daarvoor beschikbaar stellen. En ik ben er inderdaad van overtuigd, broeder, dat de Heer in ons werkt. Dat staat in Filippenzen 2 is geloof ik nog. Hè? De Heer werkt in ons beide het willen en het werken. Daar ben ik ook stellig van overtuigd. Maar je kunt iets voor het oog krijgen en dan moet je toch kiezen of je dat wel wil of niet. Je kunt dat ook tegenstaan namelijk. U weet, een mens is intelligent. Het probleem in het leven van een mens, ik heb het niet over gelovigen, ik heb het gewoon over de mens. Het probleem van de mens is dat hij een strijd voert continu tussen zijn emoties, dan wel zijn instinct. Ik zeg niet dat dat hetzelfde is, maar het ligt in het verlengde van elkaar. Tussen zijn emoties en zijn gezond verstand. En sommige mensen zijn zo verstandig dat ze nooit toegeven aan impulsen. Nooit overhaast dingen doen. Altijd iets overwegen, afwegen en dan van tevoren weten, ja, ik wil dit eigenlijk wel, maar als ik dan bedenk wat mijn toekomst is, hoe me de rest van mijn leven eruit ziet, dan geloof ik niet dat het verstandig is om eraan toe te geven. Dat moet je niet willen, zeggen ze dan. Ik heb het nagevraagd aan Abraham, de vader aller gelovigen, weet u wel, en het voorbeeld van hem staat, door het geloof is Abraham geroepen zijnde, Hebreeën 11, gehoorzaam geworden, of geweest, en is op weg gegaan zonder te weten waar hij komen zou. En je kunt het beter niet weten en je kunt het beter ook niet over nadenken. Dit wat ik nu zeg is dus 100% in strijd met de gangbare opvattingen in de samenleving en dikwijls ook in de zogeheten christelijke samenleving. Waar men zegt, je moet een plan hebben, je moet ergens naartoe willen. Je moet je planning maken, budgettering moet je aandoen. En je moet ook weten, dat heb ik zwart op wit gelezen, hoeveel leden je plaatselijke gemeente over 5 jaar zal hebben en daar moet je aan werken. Zo, je moet precies weten waar je op uit bent. En er alles aan doen om dat te bereiken en op schema te liggen enzovoort. Dit nu is volstrekt onbijbels. Bovendien, je wordt er alleen maar gefrustreerd van. Je legt jezelf wet op die je niet op moet leggen. En ik zeg met de prediker, je moet God niet wat beloven hoor. Want als je hem wat belooft, dan houdt hij je eraan. Nou ja, in ieder geval, men moet dat willen. Men moet willen de Heer te dienen, moet ervoor beschikbaar zijn, maar men moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Niet anders mag het niet, zo leest men het dikwijls, 1 Timotheüs 3. Als mensen een hekel hebben aan iemand en niet willen dat hij tot ouderling verkozen wordt, terwijl het daar helemaal niet over gaat, lid van de kerkenraad, dan vindt men altijd wel een uitspraak in 1 Timotheüs 3. Hij moet gaarne herbergzaam zijn. En dan zeg maar, ja, maar die man is helemaal niet herbergzaam, dus die mogen wij niet aanstellen. Punt 1, wij stellen hem überhaupt niet aan. Dat zou de Heer doen. Bovendien staat nergens dat een oudste of opziener aan al die voorwaarden moet voldoen om aangesteld te kunnen worden. Het idee is dat als hij er niet aan voldoet en in de mate waarin hij er niet aan voldoet, wordt zijn taak moeilijker en als hij nauwelijks eraan voldoet, kan hij die taak helemaal niet vervullen. Maar men moet het eerst zelf willen. Dat is wat hier ook staat. Gewilliglijk. Maar gewilliglijk. Nog om vuil gewin. Je moet het dus niet als een bron van inkomsten zien. Dat is niet het doel. Maar met een volvaardig gemoed. Dat wil zeggen, je hele denken moet erop gericht zijn. Moet je op het hart liggen. Anderen zeggen, de Heer moet het je in het hart geven, broeder. En dat is ook zo, want hij werkt in ons het willen en het werken. Maar wat ik probeerde te zeggen tegen u is, dat je kan je daar natuurlijk tegen afzetten en zeggen, dat nooit. Zo, want dat gaat de verkeerde kant op. Zoals van Abraham beschreven staat, hij ging op weg. En ik zeg, je kan beter niet weten waarheen het leidt en wat het je brengt. Het belemmert je alleen maar. En het maakt je angstig. Ik ben blij dat we niet kunnen weten wat morgen is en wat morgen gebeuren zal. Want het zal ons verlammen. En aan de andere kant, wij weten wel wat morgen komt, maar dat op veel langere termijn. Namelijk heerlijkheid die aan ons beloofd is en die wij van Gods wegen zouden ontvangen. Volgende term, vers 3. Nog als heerschappij voerende over het erfdeel. En het erfdeel is inderdaad het erfdeel des Heren. Want de gemeente is zijn erfdeel. We hebben wel besproken naar aanleiding van Efeze 1 waar het onder andere staat. En het komt niemand van ons toe om daar heerschappij over te voeren. Met opzet vermijd ik het woord leiding omdat ik weet dat het op heel wat verschillende manieren kan uitgelegd worden. Maar niemand zou heerschappij voeren over de kudde. Ik zeg bij dit vers altijd, kerkvorsten bestaan dus niet in de Bijbel. Dus niemand die heerschappij voert. Voor degene die dan roept, maar je moet toch kerkelijke tucht hebben, zeg ik, waar staat dat in de Bijbel? En terwijl u erover nadenkt, waar u dat in vredesnaam moet vinden, zeg ik, ja, er wordt wel gesproken over dat wij getuchtigd worden. Maar van Gods wegen. En niet door andere gemeenteleden, in welke positie dan ook. Never, never, never. Komt in heel de Bijbel niet voor. En wat voor gelovigen geldt, geldt bij de natuurlijke mens net zo goed. Ik ben van mening dat je je kinderen de ruimte moet geven om hun eigen fouten te maken. Je weet dat ze die gaan maken, je ziet waarheen ze onderweg zijn. En soms is het heel verstandig om ze maar rustig te laten gaan. Ze moeten het leren. Waarom niet? Wij hebben het ook moeten leren. En net zo. Met schade en schande. Vallen en opstaan. En dan leren, ervaring opdoen. U weet, zonder klappen word je niet groot, zonder vallen word je niet groot, enzovoort. Dat weten wij toch allemaal nog? Uit het Nederlandse idioom. Zo is het ook, en zoals met kinderen gods ook. De Heer laat ons soms ook gewoon afdwalen. Hij is de herder. Hij zou inderdaad het afgedwaalde schaap zoeken, maar pas na verloop van tijd, hoor. Ik denk altijd, hij heeft Paulus een jaar of 40, als u mij vraagt, maar het gaat niet om die 40 jaar, heeft Paulus, Saulus van Tarsus, jarenlang op het verkeerde spoor laten lopen. Dat weten wij zeker, want van Saulus van Tarsus staat in de Bijbel dat hij van moedersbuik aan voorbestemd was om de Heer te dienen. Als apostel enzovoorts. Maar hij had heel wat jaren achter de rug voordat de Heer hem definitief greep. Waarom? opdat de man daarna volledig immuun zou zijn voor alles wat lijkt op wet. Hij was volkomen ingered. Hij wist waar dat de mens brengt. Waar brengt het de mens? Het maakt de mens een vijand van God. Zodat hij moet zeggen, wie zijt gij, Heere? Terwijl het werk Gods aan ons gericht is op juist hem te kennen en de kracht van zijn opstanding. Saulus wist waar het de mens brengt en daarom ageert hij tegen alles wat op wet en op religie lijkt dus eigenlijk in al zijn brieven. Wij zouden staan in de vrijheid en onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van onze hoge priester. Hem zouden wij zoeken. Niet een kerkelijke organisatie, ook niet een voorganger. Als u problemen hebt in uw maatschappelijk leven, komt u niet bij mij. Nou ja, bij gelegenheid mag dat. Ik ben een broeder en misschien kan ik u een advies geven. Maar niet werkelijk helpen in de zin van u begeleiden en wat dan ook. U moet uw eigen leven leiden. U moet volwassen worden, uw eigen beslissingen nemen. Dat begint met onderwerping aan de Heer, u afmelden bij de Heer. Hier ben ik, wat wilt gij dat ik doen zal? Maar zo ongeveer werkt dat. We moeten onze eigen beslissingen nemen, onze eigen loopbaan lopen, zo heet het elders, aan de hand van de Heer. En niet aan de hand van een organisatie die ons daar wel in begeleidt of wat dan ook. Wij zouden als broeders en zusters inderdaad naar elkander omzien, elkanders lasten dragen enzovoort. Als dat misschien bij gelegenheid georganiseerd moet worden, omdat het complex is, heb ik daar heus geen bezwaar tegen. En ik denk ook dat dat volstrekt bijbels is. Maar het idee dat de gemeente als zodanig op hiërarchische wijze moet georganiseerd worden, dat is een volstrekt onbijbelse en ik durf wel te zeggen antichristelijke benadering. Omdat men daarmee Christus buiten werking stelt. Je kunt de Heer niet organiseren, je kunt de Heer niet dwingen om iets op onze wijze te doen. Passend binnen onze organisatie en doelstellingen en doelgroep en hoe het allemaal heten mag. Al dat management en marketingtaal. Zo werkt het niet. Zo doet de Heer dat niet. En daarom vind je er in de Bijbel ook niks van terug. Wat verwacht wordt van leden van het lichaam is dat elk lid als een orgaan binnen het geheel zijn eigen functie vervult. Zijn eigen ding doet, om het modern te zeggen. En de Heer zelf stelt die leden aan. Geeft die leden verantwoordelijkheid. Iemand zegt, maar het moet toch gecoördineerd worden? Mijn antwoord is, dat is wat het hoofd doet. Heb je wel eens een drummer bezig gezien? Met al die trommeltjes en stokken en voeten enzovoort. Ik kan ervan genieten als ik een goede drummer zie. Dan ga ik er zo dicht mogelijk bij zitten en kijken. Luister ook, maar kijk ook. Ik vind het prachtig. Dat beweegt allemaal schijnbaar onafhankelijk. Maar toch is het één geheel. Maar zo werkt het ongeveer. In ons lichaam gebeuren de meest vreemde dingen. Wij doen dingen waar we helemaal niet over nadenken. Wat denkt u hoe ingewikkeld fietsen is? Heel ingewikkeld. Alleen die reflexen leer je aan. Ieder spier doet wat hij doen moet. Enzovoorts. En dat werkt. En zo werkt een gemeente. Ik weet het zeker. In de praktijk werkt het ook zo. Dat zie ik ook om me heen zo gebeuren. De Heer doet zijn werk. Je moet hem wel de ruimte geven. En te vrezen valt dat als we dat willen besturen of leiden of welke woorden wij daar maar voor gebruiken, dat we inderdaad de Heer aan banden leggen. En in de praktijk gebeurt dat veel. En weet ik wel, er moet wel een middenweg zijn ergens. Maar fundamenteel is het inderdaad zo. Los daarvan ken ik trouwens een uitspraak van de beroemde professor Bettex in Calvinistische kring 100 jaar geleden. Heel bekend. Die schreef, als je 3 mensen hebt die wat kunnen en je zet ze bij elkaar in 1 vereniging, in 1 comité, dan moet je niet denken dat het resultaat van hun werk daarna de som is van de 3 mannen bij elkaar. En zeker niet dat ze dan omdat ze samenwerken meer produceren of beter produceren. Hij zegt, in de praktijk blijft maar een deel van de individuele productie over. Omdat ze door elkaar belemmerd worden, elkaar in de weg zitten, moeten overleggen, moeten plannen en dat soort dingen meer. En bepaalde dingen niet mogen doen omdat die andere dat moest doen, want er stond in zijn functieomschrijving enzovoorts. 100 jaar geleden of zoiets geschreven. En ik denk inderdaad dat dat zo is. Dat is mijn ervaring ook trouwens. En de aardigheid van de positie van de gelovige is dat hij geplaatst is in de vrijheid. Dat is ook inderdaad zo. En dat hij die vrijheid gebruikt om te dienen. Zo staat het in Galaten 5. En hij doet dat op zijn eigen manier. Nadat hij denkt dat hij dat doen moet. Maar de aardigheid is dat bewust of onbewust voor ons de Heer dat aanstuurt. En dat is de betekenis van hij is ons hoofd, hij is onze herder, overste herder, hij is onze opziener. En dat is wat de Heer voor mij vandaag betekent. En hopelijk voor u ook. Te weten dat wij ieder voor zich deel uitmaken van een groter geheel. Een groter geheel dat, Godzijdank, wij niet in de hand hebben, maar hij. En die vrijheid moeten wij nemen en bewaren en beschermen om daarin te kunnen doen wat wij moeten doen. Of dat nou een klein beetje is, of dat het veel is, heeft daar niks mee te maken. En daarmee wordt het ook onze persoonlijke verantwoordelijkheid en niet van degene die net boven ons in de hiërarchie staat. Maar soms denk ik, men wil zo'n hiërarchie om de verantwoordelijkheden te kunnen afschuiven. U weet wel, het beroemde verhaal van de soldaat, die zegt, ja, maar het was de soldaat eerste klas. En die zegt, nee, het was mijn sergeant. En de sergeant zegt, het was de, weet dat, sergeant-major. Dat komt daar naar boven ook alweer. De stip, de adjudant, en zo verder. Met andere woorden, iedereen schuift zijn verantwoordelijkheid af steeds verder naar boven, maar in de praktijk draagt niemand verantwoordelijkheid voor wat hij doet. Daar komt het op neer. En dat is niet de bedoeling, zo komt er ook niks tot stand. Ieder voor zich. Wij zijn als kinderen Gods verbonden met een levende Heer die zijn leven in ons zou leven. En we zouden niet afvragen hoe het met anderen zit, dat is iemand anders zaak. Wij zouden niet worden als een moordenaar en hoe staat het ook weer? Heb ik Petrus hier nog? 1 Petrus 4, vers 15. Doch dat niemand van u lijde als een doodslager of dief of kwaaddoener of als een die zich met eens anders doen bemoeit. Vind ik een van de leukste teksten uit heel de Bijbel. Welke hoort er niet in het rijtje thuis? Het antwoord is, ze horen allemaal in het rijtje thuis. Een doodslager, een dief, een kwaaddoener, iemand die zich met iemand anders bemoeit. Dat zouden we dus niet doen, want het is hetzelfde als kwaaddoener, doodslager, dief enzovoorts. Omdat je bemoeit met dat wat van een ander is. Iemands anders leven, iemands anders bezitting, iemands anders gaven enzovoorts. Dat moet hij zelf doen. We hebben hopelijk gezien dat een oudste een opziener is, namelijk een herder, namelijk een leraar, namelijk een voorganger, maar in de praktijk een leraar, dat is het makkelijkste, dat is wat het is. Al die andere termen zeggen precies hetzelfde. Wij kennen nog een paar andere termen. In 1 Petrus 5 hadden we er trouwens nog één die ik niet gelezen heb. We waren bij vers 3 van 1 Petrus 5, nog als heerschappij voerende over het erfdeel des Heren. Dus geen heerschappij, maar als voorbeelden der kudde geworden zijnde. En dat is het goede woord, het voorbeeld. In modern Nederlands zou dat waarschijnlijk geworden zijn een rolmodel. Een voorbeeld. Dat is het idee, de mensen hebben andere mensen nodig om hen na te doen, om hen als voorbeeld te nemen voor hun leven. Dat heet een rolmodel. Je hebt een voorbeeld aan iemand anders. En dat is de functie van de oudste, de opziener, de herder in de eerste plaats. De herder, zoals gezegd, loopt ook voor de kudde uit. En hij vertrouwt erop dat de schapen zijn stem horen en hem volgen. Volgens Johannes 10. Maar daarmee is hij voorganger. Heb je nog een van de andere woorden? Kom maar een paar keer voor. Voorganger. Of voorbeeld. En samen vind je ze terug in de uitdrukking van Paulus, wees alle mijn navolgers, broeders, gelijkerwijs ook ik van Christus. De voorganger, de oudste, de herder, het is allemaal hetzelfde, maar hij wijst de weg. Waar naartoe? Naar het voedsel. Hij geeft het ze niet, hij brengt ze er. Het enige wat ik dus zou moeten doen, want ik bevind mij nou eenmaal in die positie, is u dat voedsel te laten zien. U het brengen bij het voedsel. In de praktijk is dat gewoon uw Bijbel. Ik kan hem u voorlezen. Ik kan het nog eens lezen. Ik kan de woorden die erin staan parafraseren en dus op andere manier zeggen. Maar de bedoeling is dat u de dingen in uw Bijbel ziet staan en dat als brood, voedsel, tot u neemt, opdat het u zou versterken, doen opwassen, in kennis heet zoiets. En in de genade dus, enzovoorts. Zo werkt het. En dat is de verantwoordelijkheid van de oudste. Hij kan namelijk ook de schapen het voedsel niet door hun strot drukken. Men moet het zelf eten. Maar de herder brengt de kudde naar de grazige weide. Daar is rust enerzijds en anderzijds daar is voedsel. En meer kan er ook niet gedaan worden. Vandaar voorganger. Vandaar voorbeeld voor de kudde. En we hebben nog een term, maar die verdwijnt een beetje, althans in de Statenvertaling, in andere helemaal. Dat is die van voorstander. Voorstander zijn. Maar dat woord voorstander zijn, het is een werkwoord, voorstander zijn, in de zin van vooraanstaan, dat wordt of zo vertaald met voorstander zijn, of voorstaan, of het wordt vertaald met regeren. En dat regeren kan niet kloppen. En ik zal u schriftplaatsen geven. De laatste keer dat die term voorkomt is in Titus 3 vers 14. Dat ook de onzen leren goede werken voor te staan. En die lees ik met opzet eerst, omdat je dat niet kunt vertalen met regeren. Begrijp me goed, ik heb niet gekeken hoe andere Bijbelvertalingen dat hebben. Dat is niet echt van belang. Wij gebruiken Statenvertalingen en dat is het dan. Maar je kunt die vertalen met goede werken te regeren. Wij staan goede werken voor. En dat betekent niet wij zijn ervoor. Het betekent wij zouden vooraan staan in het doen van goede werken. En daarin dus voorbeeld zijn. Dat ook de onze leren goede werken. Niet te regeren, maar voor te staan. Dat is de gedachte. En daarna, en dan neem ik het rijtje in omgekeerde volgorde. Kom ik in Titus 3 vers 8. Dit is een getrouw woord en deze dingen wil ik dat geënstelijk bevestigt, opdat degenen die aan God geloven zorg dragen om goede werken voor te staan. En dus voorbeeld zijn. Staat er ook echt, in Timotheus staat dat geloof ik, wees een voorbeeld in goede werken. Maar dit is het andere woord, voorstaan. Proistemi, pro is voor en istemi is gewoon staan. En dus in de praktijk zelfs vooraan staan. Als je daarna verder teruggaat, kom je in 1 Timotheus 5 vers 17... dat de ouderlingen die wel regeren... toen heeft men er ineens regeren van gemaakt... want ook in de dagen van de Statenvertaling en dus in de dagen van de Reformatie... had men het idee dat de kerk geregeerd moest worden. Had men meegenomen uit de Rooms-Katholieke Kerk, helaas. En het was ook altijd een strijd bovendien nog om de macht... tussen de zogenaamde geestelijkheid, degene die in de kerk de macht hadden, zal ik maar zeggen, en degene die in de wereld de macht hadden. En veelal ging dat in elkaar op. Het probleem is daardoor geworden dat de kerken afhankelijk waren van de menselijke overheid. Lees maar de geschiedenis van Calvin. Die was ongeveer de grote baas van Genève, als het er helemaal over gaat. Officieel niet, maar in de praktijk wel. Lees maar de geschiedenis van Luther. Die afhankelijk was van de hertog van zus en de graaf van zo en de koning van Turingen en hoe het maar heten mag, weet u wel. En die dus een paar jaar in de Wartburg gezeten heeft. Dat was niet een auto, dat was een kasteel. Ja, en allebei van Oost-Duitse, nou goed, dat doet er nou niet toe. Maar in een kasteel waar hij schuil zat en niks te doen had. En toen dacht hij, nou dan vertaal ik de Bijbel even. Dat heeft hij dus ook gedaan. Daar heb ik grote bewondering voor, overigens. Voor zo'n man, maar onderworpen aan of beter afhankelijk van de menselijke overheid, de wereldlijke overheid. En dat had niet gemoeten natuurlijk. Niet dat ik ze dat kwalijk neem, maar het had zo niet gemoeten. Je kunt blij zijn met de scheiding van kerk en staat hoor, heus. Maar dat de ouderlingen die wel regeren heeft men er toen van gemaakt, want zo zag men dat. En dat deden ze ook. Calvin wat meer dan Luther en de andere, nou Zwingli trouwens ook wel aardig. Maar het is geen regering. Dat zou het niet moeten zijn in elk geval. Men zou dit woord ook netjes moeten vertalen zoals er in het Grieks ook staat. Voorstander zijn. Dus dat de oudsten die goed voorstaan, die het goede voorbeeld geven, die goed hun werk doen als oudste en dus als herder en dus als voorganger. Als er gelopen wordt heet het voorganger. Als het statisch is dan heet het vooraan staan. En dat woord is dit hè. De ouderlingen die goed vooraan staan, dubbele honorarium, vertaald met eer, maar er staat echt honorarium. Hè? Die dubbele eer waardig geacht worden, namelijk die arbeiden in het woord en de leer. Niet dat er ouderlingen zijn die niet arbeiden in het woord en de leer, maar het wordt gewoon gezegd wat het inhoudt. Ouderlingen zijn degene die arbeiden in het woord en de leer. En die regeren niet, die staan vooraan. Of lopen voorop. Daarna... verder terug 1 Timotheus 3 vers 2, dat het diakenen ener vrouwen mannen zijn die hun kinderen en hun eigen huizen wel regeren. Maar u gelooft toch niet zelf dat de man zijn gezin regeert? Hij moet het goede voorbeeld zijn. Hij moet de weg wijzen. Hij moet weten hoe het leven in elkaar steekt. En zijn huisgezin daarin voorop gaan. Leiden, dat is toch echt de betekenis van leiden, hè? Met korte ei, wel te verstaan in het Nederlands. Voorop lopen. Die hun eigen huizen wel voorstaan, dat is de betekenis. Vooraanstaan en voorbeeld geven, rolmodel zijn. Daarna 1 Timotheüs 3 vers 5, want ik noem ze allemaal maar voor de zekerheid. 1 Timotheüs 3 vers 5, want zo iemand zijn eigen huis niet weet voor te staan, maar er staat regeren in de vertaling, abusievelijk. Hoe zal hij voor de gemeente Gods zorg dragen? Niet hoe zal hij de gemeente Gods regeren, hoe zal hij voor de gemeente Gods zorg dragen? Voorstaan betekent dus zorg dragen. En dan 1 Timotheüs 3 vers 4, je vindt het dus 4 keer in 1 Timotheüs en 2 keer in Titus. Dat is niet voor niks, want die brieven zijn geschreven aan een voorstander, een voorganger, een oudste, een herder, een opziener of hoe je maar heet. 1 Timotheüs 3 vers 4, die zijn eigen huis wel regeert, voorstaat, zijn kinderen in onderdanigheid houdende met alle stemmigheid enzovoorts. Maar het is geen heerschappij, het is gewoon voorbeeld zijn. Dan nog 2 schriftplaatsen, 1 Thessalonicenzen 5 vers 12. Wij bidden u broeders, erkent degene die onder u arbeiden en uw voorstanders. Daar heeft men niet vertaald met regeerders. Die uw voorstanders zijn in de Heere en u vermanen. En daarna Romeinen 12 vers 8. Dat is de eerste keer dus eigenlijk dat de term voorkomt. Gaat het over die gaven. Hij die vermaant in het vermanen, die uitdeelt in eenvoudigheid, die een voorstander is in naastigheid. En niet die leiding geeft, maar die voorop staat en eventueel voorop loopt. Als je dat leiding wil noemen, dan heb je de oorspronkelijke betekenis van het Nederlandse woord leiden. Vooroplopende wegwijzen. Maar ik moet u zeggen, als in de Bijbel het woord leiden met een korte ei voorkomt, dan betekent het dat een blinde geleid wordt. Die wordt bij de hand geleid, die kent de omstandigheden en de weg niet en die wordt geleid. Dat is veel sterker. Of gevangenen, mensen die hun bewegingsvrijheid verloren hebben, worden geleid voor de rechter in het gevangenhuis enzovoort. Dat staat in de Bijbel. Die worden bij de hand genomen als het ware. En dan volgt men niet vrij, maar dan volgt men de leider omdat men anders niet kan. En van de gelovigen kun je niet zeggen, ze kunnen niet anders. Elke gelovige wordt van Gods wegen onderwezen. Door het woord en door zijn geest, zo iemand hoeft niet geleid te worden in die betekenis van de term. En zo komt hij ook niet voor. Dus het woord leiding tegenkomt in verband met de gemeente, staat er alleen over Christus dat hij leidt en er staat over de Heilige Geest dat hij ons leidt naar onze zoonstelling in de toekomst namelijk. Dat is Romeinen 8. En daar hebben we al deze schriftplaatsen feitelijk mee gehad. Dus dan kan ik terug naar Efeze hoofdstuk 4, waar we 4 termen vinden die alle met elkaar gemeen hebben dat het aanduiding zijn van hen die verantwoordelijk zijn voor de prediking van het woord. Er staan 4 termen. Het valt uiteen in 2 groepen. Namelijk de eerste die van apostelen en profeten. De andere die van evangelisten en leraars. Apostelen en profeten werden eerder genoemd in hoofdstuk 2. Waar staat in vers 20 dat het huis Gods gebouwd wordt op het fundament der apostelen en profeten. Dus je kunt zo zeggen, apostelen en profeten zijn de fundamentleggers van de gemeente. Waarbij ik dan nog even aanteken dat de gemeente natuurlijk pas ontstond na en op grond van de opstanding van Christus. Daarvoor had je wel gelovigen, maar dat is niet de gemeente. En zeker geen gemeente van eerstelingen. Bovendien, zij leefden onder het oude verbond en niet onder het nieuwe verbond. En als men niet oplet, viert men inderdaad gewoon op Pinksteren de verjaardag van de kerk. En als men wel oplet, dan heeft men het ineens over de kerk der eeuwen. En bedoelt men dat Adam en Noach en Abraham allemaal lid waren van de kerk. Van de gemeente dus, van het lichaam van Christus. En dat kan nooit, want Christus is het eerste lid van de gemeente. En die kwam pas veel later. Het gaat juist om het onderscheid tussen die beiden. De gemeente begint bij de opstanding van Christus. Gemeente bestaat naar Bijbelse maatstaven uit wedergeboren mensen. En God heeft ons wedergeboren tot een levende hoop door, 1 Petrus 1 vers 3, door de opstanding van Christus. Eersteling Christus, danen die van Christus zijn. Dat zijn eerste. Dat is de gemeente. Dus die begint inderdaad in de dagen van Handelingen. En de apostelen en profeten waren de fundamentleggers van de gemeente. En als Paulus zijn eigen werk beschrijft in Korinthe, dan zegt hij ook, ik heb als wijs bouwmeester het fundament gelegd. Laat ik eerst zeggen wat profeten zijn. Profeten in de Bijbelse betekenis zijn diegenen die van God rechtstreeks, zonder een medium, rechtstreeks het woord Gods ontvangen, opdat ze het ook zouden spreken. Zij krijgen niet het woord Gods op een briefje, ook niet in een boek, ze krijgen het rechtstreeks. Hoe God dat doet, ik weet het ook niet, maar hij deed dat. En soms heel concreet, en dan werd tot de profeet gezegd, ga daar en daar naartoe en zeg, enzovoorts. En dat was het dan. Dat zijn profeten, ook in de nieuwtestamentische toepassing, daar is niet een andere betekenis van. Het zijn dus mensen die het woord Gods ontvangen buiten de Bijbel om. En waarom, strikvraag, waarom denkt u dat we in onze dagen profeten hebben? Omdat men liever spreekt buiten de Bijbel om, dat is veel te lastig. Wat ik wil zeggen is, wij hebben in onze dagen geen profeten meer. Waarom had men die dan wel in Handelingen, in de eerste generatie van de gemeente, het christendom? Is ook makkelijk, omdat men alleen had de oud-testamentische geschriften. De nieuw-testamentische geschriften moesten nog geschreven worden, inclusief Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes overigens. En als die geschriften geproduceerd werden en wij beschouwen ze als woord van God, dat zijn ze ook, dan waren dus de schrijvers van die boeken profeten. Daarom gaf God profeten. Aan wie? Aan de gemeente uiteraard, aan de gelovigen. Ze moesten toch die gemeentelijke waarheid, die in het Oude Testament verborgen was volgens Efeze 3, die waarheid moest toch bekendgemaakt worden. En als God wat bekendmaakt voor het eerst, dan gebeurt dat per definitie door profeten. En nadat dat gebeurd is, heeft God en daarmee ook de gemeente geen profeten meer nodig. En daarom geeft God geen profeten meer. En ook niet om de Bijbel nog eens uit te breiden of iets dergelijks, want er staat al wie er wat aan toevoegt, zij vervloekt. Ik persoonlijk ben er altijd snel mee klaar. Als iemand wat zegt wat overeenkomt met wat de Bijbel zegt, dan had ik het niet nodig. Als hij zich daarbij uitgeeft voor profeet, zeg ik, nou, dan hoef je geen profeet voor te zijn. Staat gewoon in de Bijbel. En als hij iets zegt wat niet in de Bijbel staat, dan is hij of geen profeet, daar houd ik het maar op. Want erger is, dan is hij een valse profeet. Als God zegt, ik heb alles gezegd wat ik zeggen wilde, dat staat er niet in deze woorden, maar dat staat er wel in, dan houdt het daarna op. Wij kennen trouwens, maar dit is een illustratie aan de hand van de Bijbelse typologie, wij kennen in het Oude Testament het verschijnsel dat na de uittocht uit Egypte, Mozes is al door de woestijn zou leiden en toen werd hem geadviseerd, ook van Gods wegen overigens, om een raad van oudsten, van eerstelingen, oudsten aan te stellen. En toen verzamelde Mozes zich 70 oudsten. Begrijp me goed, zij waren al oudsten, want anders kon hij ze niet verzamelen. En bij ons in de gemeente geldt natuurlijk, wij kunnen, als er geen oudsten zijn, kunnen we ze niet aanstellen. Als je geen fietsenmaker zit, dan kun je je fiets niet laten repareren. Bedoel, en dan kan je wel zeggen, jij bent fietsenmaker, maar daarmee is hij dat niet. Dan kun je wel zeggen, jij bent oudsten, maar daarmee is hij het niet. En als hij het is, waarom zouden wij hem aanstellen? Je brengt er gewoon je fiets. Begrijpt u, het is een heel simpele zaak. God stelt ze aan. Maar goed, terugkerend naar Mozes. Die verzamelde oudsten van Israël, 70 stuk. Ze zouden aangeschreven worden, staat er. En ze moesten zich op een bepaald tijdstift verzamelen bij de tender samenkomst. Dat deden ze ook. En toen staat er dat God van de geest van Mozes gaf op die andere oudsten, zodat ze samen toch één waren, ze hadden dezelfde geest. Vervolgens begonnen zij alle 70 te profeteren, wat het ook wezen mogen, maar ze begonnen te profeteren. En u weet hoe die zin verder gaat? Doch daarna niet meer. Staat er. En de aardigheid is dat de raad van oudsten een type is van de gemeente uit onze dagen. Mozes is type van Christus, de raad van oudsten is een type van de gemeente. En de rest van Israël is Israël in verband met de vervulling van het profetisch woord nog in de toekomst. Die raad van oudsten is een beeld van de gemeente. En toen die werd aangesteld, profeteerden zij. En dat klopt precies, want in de eerste generatie van het christendom waren er profeten. Maar er staat, doch daarna niet meer. En zo is het in onze bedeling ook. Daar waren profeten, doch daarna niet meer. Dat werk, de opbouw van de gemeente in onze dagen, moest opgezet worden. Bij wijze van spreken, het was een huis, die gemeente. Er moesten fundamentleggers zijn. Zij heten apostelen en profeten. En ik voeg er maar aan toe dat de apostelen stuk voor stuk profeten waren. Waarom ze apostelen heten, is omdat ze uitgezonden werden. Om het woord Gods te spreken, maar ze werden begeleid door de Heer. Die en zei, doe dit, doe dat. En die hen kennelijk ook wegwijs gemaakt heeft in de Bijbel. Ik bedoel, de discipelen die apostelen werden, zijn van Gods wegen onderwezen in het woord Gods. Ze baseren zich in hun prediking trouwens gewoonlijk toch op het Oude Testament. Maar ze weten wat dat is en wat het betekent, wat de strekking van die schriftplaatsen is, omdat de Heer hen dat geopenbaard heeft. Het maakt hen tot profeten. En dat was hard nodig. Wij hebben dat niet nodig, wij hebben een Bijbel. Dat woord Gods. Alleen, het kost voor sommigen wat moeite om er zich in te verdiepen. Je moet er tijd voor vrijmaken en alles. Maar ik zeg altijd, ja, als je de Heer wil dienen, gaat het toch tijd kosten. Dus begin daar dan maar mee. En dat is ook wat de Bijbel feitelijk zegt. Daarna nog een keer. Apostelen hadden ook een specifieke bediening naar buiten toe. Dat wil zeggen, om zo te zeggen, de wereld in. Begrijp je me goed? Ze werden aan de gemeente gegeven, maar ze werden uitgezonden opdat het evangelie gepredikt zou worden, mensen tot geloof zouden komen en daardoor zouden worden toegevoegd aan de gemeente. Terwijl de profeten die hier daarnaast genoemd worden, ter onderscheiding van de apostelen, de profeten deden hun profetische werk in de gemeente, omdat de Heer hen instrueerde, tot hen sprak en een boodschap doorgaf enzovoorts. En daarnaast natuurlijk degene die dan het een en ander opschreven en deze brieven of nieuwtestamentische bijbelboeken produceren. Maar dat is een kwestie van in de gemeente. Aan de wereld heeft God niks te zeggen dan alleen dat men tot geloof zou komen in de Heer Jezus Christus. En als men tot geloof komt, wordt men toegevoegd aan de gemeente en binnen de gemeente zou men worden onderwezen. En dat laatste is specifiek profetenwerk. Ook van de apostelen, want die waren profeten. Met onderscheid is, apostelen waren naar buiten gericht. Uitwendig heet dat, hadden een uitwendige bediening ook. En de profeten hadden een inwendige bediening. Beide worden genoemd fundamentleggers. En het fundament is al lang gelegd en daarom hebben wij geen apostelen en profeten meer. En wat men er tegenwoordig voor door moet laten gaan. Ja, hoor eens, dan moet u niet aan mij vragen hoe dat zit. Men probeert die termen op andere soortige bedieningen van toepassing te brengen. Dat moet men dan maar doen, maar het is in strijd met de Bijbel en het Bijbelsgebruik van de terminologie. Daarnaast hebben wij de evangelisten en de leraars. En de aardigheid is dat die twee, evangelisten en leraars, feitelijk overeenkomen met de apostelen en profeten. Want de evangelisten hebben een uitwendige bediening. Zij worden uitgezonden om mensen die het evangelie niet kennen en dus niet tot de gemeente behoren, het evangelie te prediken, omdat ze zouden worden toegevoegd. Terwijl de leraars niet degene zijn die een uitwendige bediening hebben, namelijk het evangelie prediken. Dat mogen ze wel doen, maar dan zijn ze evangelisten op dat moment. Maar de leraar is degene die de gelovigen inwendig, dat wil zeggen binnen de gemeente, onderwijst. Dus je hebt hier een volkomen parallel. Apostelen en profeten is één categorie. Eerst is uitwendig, de andere is inwendig. Daarna de evangelisten en de leraars is de andere categorie. En de evangelist is uitwendig en de leraar is inwendig. Zodat je van deze vier binnen de gemeente maar één overhoudt, namelijk de leraar. De herder, de opziener, de voorstander, de voorganger of hoe je maar heet. En de evangelist is om uit te gaan om het evangelie te prediken. Naar buiten toe aan degenen die dat niet kennen. En dat zijn de twee functies die we nog overhouden die van doen hebben met de prediking van het woord. De een, de evangelist doet dat naar buiten toe, de leraar doet het naar binnen toe. Op de profeten wil ik op een zijlijn wel even terugkomen. Er zijn bepaalde bedieningen, en dat geldt ook voor de zogeheten wondergaven, die van genezingen spreken in tongen enzovoorts, die een tijdelijke functie hadden. Dat geldt voor de apostelen en profeten uiteraard ook als fundamentleggers. En dat geldt ook voor die wondergaven, want dat waren tekenen, zo worden ze onvermijdelijk beschreven. En de tekenen houden een keer op, omdat ze een overdrachtelijke betekenis hebben. Ze zijn dus van profetisch karakter en ze zijn vervuld. Daarom worden ze ook niet herhaald. En als u zegt, maar gezondmakingen komen toch nog voor, zeg ik ja, er zijn ongelovigen ook, die gaan gewoon naar de dokter en worden genezen. Dit is een warwinkel als we daarover gaan praten. Hoe komt het dat de mens genezen wordt? Nou, dat weet mijn dokter ook niet. En sommige ziekten gaan heus wel vanzelf voorbij. Ik bedoel, dat zijn vage dingen, daar moet u eigenlijk niet voor bij mij zijn, omdat het geen Bijbelse dingen zijn. En we zouden eerlijk moeten zijn, in allerlei vreemde godsdiensten, religies, secten en wat er me wezen mag, komen genezingen voor die toegeschreven worden aan hun religie of aan hun god of wat er voor door moet gaan. Wat wilt u ermee? En hetzelfde geldt voor iets als spreken in tongen, wat in onze dagen heel populair is. Het komt overal voor onder de meeste goddeloze mensen naar onze normen en ze spreken in tongen. Over heel de wereld. Nee, boeddhisten, hindoeïsten, mohammedanen, mormonen enzovoort, ze spreken allemaal in tongen. Nou, niet iedereen. Maar in de plaatselijke Pinkstergemeente ook niet iedereen. Dus dat zegt niet zoveel. Ik geloof er niet in. Ik geloof niet dat God die dingen geeft. En als God het niet geeft, moet u niet aan mij vragen, wat is het dan wel? Want daar spreek ik dan liever in het publiek niet over. Dat hoef ik ook niet. Bovendien wijs ik erop dat wij in 1 Korinthe 13 lezen, in vers 8, de liefde, dat is niet een gave van de geest, maar de vrucht van de geest, levende vrucht van een levende geest. De liefde vergaat nimmer meer, maar hetzij profetieën, zij zullen teniet gedaan worden. Nou begrijpt u me goed, de profeten brengen woord Gods voort. Dat woord Gods heet dan een profetie en het is woord Gods en dus blijft het in der eeuwigheid. Hoezo staat er dan profetieën zullen teniet gedaan worden? Nou, het betekent gewoon dat er niet meer geprofeteerd zal worden. Daar kun je geen andere betekenis aan geven. Profetieën zijn woord Gods en die blijven in de eeuwigheid. Maar het gaat hier niet over de profetieën, maar de gave daarvan. Dat wil zeggen, de profeten als zodanig. Dit zijn de hoofdstukken over de zogenaamde geestelijke gaven. Hè? Hoofdstuk 12, 13 en 14. Er zou opgehouden geprofeteerd te worden. God zou geen profeten meer zenden. In ieder geval heeft 400 jaar lang tussen Malachi en Matthäus, om zo te zeggen, geen profeten gezonden. Iedereen weet dat. En in onze dagen stuurt hij ze ook niet. Hij stuurt mensen op pad met een Bijbel, evangelisten en leraren. Dit is het woord Gods, dat zal gepredikt worden. En de gelovigen worden geacht met een Bijbel in de hand als de Bereërs dagelijks te onderzoeken of deze dingen al zo zijn. Hetgeen je niet kunt met een profetie. Van een profetie kun je alleen checken of hij uitkomt of niet. En als hij niet uitkomt, moest de profeet gedood worden onder Israël, omdat hij een valse profeet is. Als wij daaraan zouden beginnen vandaag, zou men het wel uit het hoofd laten zichzelf een profeet te noemen. Profetieën zullen er niet gedaan worden. Het zij talen, zij zullen ophouden. Niet de talen, maar de gave van het spreken in talen of tongen. Dat is hetzelfde woord, hè? Die gave zouden niet meer gegeven worden. Het zij kennis, en bedoeld is de gave van kennis uit hoofdstuk 12, vers 8... Die zal er niet gedaan worden, omdat wij onze kennis niet zouden ontvangen door een goddelijke openbaring rechtstreeks, maar uit de Bijbel, uit het geschreven woord. En als we dat niet serieus nemen, wat moeten wij met een profeet? En de grote zegen die wij hebben ontvangen is dat u en ik, wij hebben 1 Bijbel, misschien wel 10, en we kunnen alles nazoeken en nalezen op elk tijdstip dat wij willen enzovoorts. En dat is onze verantwoordelijkheid, dat is niet de minste behoefte voor een profeet. Ik zeg altijd, als God alles gezegd heeft wat hij te zeggen heeft, dan houdt hij op met spreken. En daarnaast gaf hij ons de geest die ons in heel de waarheid zou leiden, waarna de Heer zei 2 hoofdstukken verder op dezelfde avond in de opperzaal, uw woord, Vader, uw woord is de waarheid. En daar leidt die geest ons in, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Geen profeten. In de Bijbelse betekenis van de term. Want God heeft alles gezegd wat hij zeggen zou. En daarna, vers 10, doch wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, en wij met ons oppervlakkige taalgebruik denken, het volmaakte, dat is als we straks bij de Heer zijn in de hemel, en dan hebben we geen kennis meer, en er is geen profetie meer, enzovoorts. En dat is een misverstand, want waar de apostel het over heeft, is dat deze Korintiërs, volgens hoofdstuk 3 in elk geval, Baby's zijn kinderen die melk van nodig hebben. Ze zijn onvolwassen en ze moeten volwassen worden. En wat hier heet volmaakt, is het normale woord in de Statenvertaling voor volwassenheid. Als het volmaakte zal gekomen zijn, zal hetgeen ten dele is teniet gedaan zijn. En dan komt hij. Toen ik een kind was en dus onvolwassen, sprak ik als een kind, was ik gezind als een kind, moest ik nog een boel leren, was ik naïef, kon ik de dingen niet overzien, kon ik mijn eigen beslissingen niet nemen en als ik ze nam waren het de verkeerde. Maar wanneer ik een man geworden ben, dat wil zeggen volwassen geworden ben, vers 10, zo heb ik teniet gedaan hetgeen eens kinds is. Niet dat het kind er niet meer is, maar het kind is opgegroeid tot zoon. En wat de apostel hier uiteenzet, is dat deze kinderen in Korinthe, met hun vleeselijke levensbeschouwing, die dus ook inderdaad allemaal zeiden, ik ben hervormd, ik ben gereformeerd, ik ben wat zijn ze ook weer? Ik ben van die en ik ben van die en ik ben van die. Dat heet in de Bijbel scheuringen. Daarvan zegt Paulus, ja, als je dat roept, ben je nog vleeselijk. Dan ben je nog een kind, een baby. Dat zijn aardse onderscheidingen. Maar als je volwassen bent, dan heb je het overzicht. Dan weet je waar je mee bezig bent enzovoort. Dan heb je kennis. En als wij als gelovigen volwassen zijn, en sterker nog, als God alles ons gegeven heeft en geopenbaard heeft wat hij te geven en te openbaren had, dan komt er niks meer. En als dat volmaakte gekomen is, dan is dat wat van een kind was, onvolwassen, is teniet gedaan. Want nu zien wij als kinderen door een spiegel in een duistere reden. We begrijpen niet alles, want kinderen kunnen niet alles begrijpen. Maar als het volmaakte gekomen is, dat wil zeggen als je volwassen geworden bent, als dan aangezicht tot aangezicht, dan begrijpen wij, dan staat er niks meer tussen, dan kennen wij de Heer, weten wij wie Hij is enzovoorts. En de Bijbel zegt dat wij nu de Heer zouden kennen aangezicht tot aangezicht. Begrijp me goed, ik ben niet verantwoordelijk voor de woordkeus. Maar de Bijbel zegt dat. De idee is dat er niemand staat tussen mij en mijn Heer en niemand tussen u en uw Heer. Tenzij u nog geestelijk onvolwassen bent, dan staat er iemand anders tussen die u moet leiden, de weg wijzen, moet helpen en dat soort dingen meer. Als u geestelijk volwassen bent, hebt u een levende, vaste relatie rechtstreeks met de Heer. En vandaar dat de tweede Korinthebrief dat ook zegt. Wij kennen de Heer van aangezicht tot aangezicht en wij weerspiegelen de heerlijkheid des Heeren zoals eens Mozes dat deed. Het straalt recht op ons, omdat wij ons ervoor openstellen. En daarna weerspiegelen wij het ook, straalt het van ons uit. Daarna staat er trouwens ook, als het volwassene gekomen is, dan staat er vers 13, en nu blijft geloof, hoop en liefde. En ik moet u zeggen dat hoop er niet meer is als wij eenmaal bij de Heer zijn. En volmaakt gesteld zijn in alle opzichten bij de Heer straks als we bij Hem zijn. Geloof en hoop zijn begrippen die op ons nu van toepassing zijn, terwijl wij niet zien en nochtans geloven en wandelen uit geloof en we hebben hoop. Want we zijn wedergeboren tot een zalige hoop. En hier staat dat als profetieën en spreken in tongen en nog zo het een en ander al voorbij gegaan is, dan blijft geloof, hoop en liefde. En dus gaat het niet om de situatie straks bij de Heer, maar de situatie in ons gewone leven. Daarom hebben wij geen apostelen meer. Die ook profeten zijn. We hebben geen profeten meer. We hebben evangelisten en leraars. Voor zover het de bediening van het woord rechtstreeks aangaat. En die liggen natuurlijk in elkaars verlengde. Want beide hebben tot doel de opbouw van de gemeente. De evangelist in kwantitatieve zin. Laat ik een paar moeilijke woorden er tegenaan gooien. Dat wil zeggen, voor het aantal, de gemeente breidt uit. En de leraar in kwalitatieve zin. Daarom zeg ik ook altijd, ik maak me niet de minste zorgen over het aantal mensen wat op een avond bijeenkomt. Nee, het is mijn verantwoordelijkheid ook niet. Het gaat erom dat degenen die er zijn, opgebouwd worden in het geloof. Maar het aantal, dat is mijn afdeling niet werkelijk. Er zijn anderen voor. Die uitgaan om ongelovigen, dat wil zeggen onwetenden, naar Bijbelse maatstaven te confronteren met het evangelie. Ik ben altijd blij dat ik dat niet hoef te doen, want ik zie dat als een veel zwaardere taak. Maar misschien heb ik ongelijk. In ieder geval, deze ligt mij persoonlijk veel beter. Met gelovigen onder elkaar, daar ga ik vanuit. Met de Bijbel open, ons laten onderwijzen door de Heer. Opdat zijn woord in onze harten zou geplant worden. opdat het onze zielen, dat wil zeggen onze levenswandel, zou zalig maken. Dat waren de woorden van Jacobus. En onder alle omstandigheden blijft het een dienende taak tot, Efeze 4 vers 12, de volmaking, het volwassen worden, eigenlijk staat het toerusting, maar vooruit, de volmaking der heiligen tot het dienstwerk, tot opbouw van het lichaam van Christus. Opdat we van kinderen zouden opwassen tot zoonschap en dus voorbereid zouden worden op de erfenis en de verantwoordelijkheid ook die ons straks bij de Heer in de hemel wacht. Amen.